Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, het is bijna kerst. Vierde advent hebben we net gezien en gevierd. En daarom dacht ik van, het is misschien wel mooi dat we vanmorgen ook ons met een gedeelte bezighouden dat met kerst te maken heeft. En daarvoor gaan we naar Genesis 35. Genesis 35 en daarvan wil ik dan met u lezen vers 16 tot en met vers 20. En daar staat, zij braken op uit Bethel en toen ze nog maar een kleine afstand af hoefden te leggen om bij Efrat te komen, baarde Rachel en zij had het zwaar tijdens het baren. En het gebeurde toen ze het zo zwaar had tijdens het baren, dat de vroedvrouw tegen haar zei, wees niet bevreesd, want ook deze keer hebt u een zoon. En het gebeurde toen haar ziel het lichaam verliet, want zij stierf, dat zij hem de naam Ben-Oni gaf. Zijn vader gaf hem echter de naam Benjamin. Zo stierf Rachel en ze werd begraven langs de weg naar Efrat, dat is Bethlehem. Jacob richtte toen een gedenkteken op boven haar graf. En dat gedenkteken op het graf van Rachel staat er tot op deze dag. Tot zover deze geschiedenis. Aparte geschiedenis, hè? Zeker ook uit het laatste vers dat we gelezen hebben. Daar staat dan dat gedenkteken. Dat is dat gedenkteken dat Jacob boven haar graf oprichtte. Dat staat er tot op deze dag. Nou ja, dat deze dag moet je natuurlijk een beetje relatief zien, in de zin van op de dag dat dit geschreven werd, op schrift gezet werd, door Mozes waarschijnlijk, hè, dat hij het allemaal verzamelde. Maar aan de andere kant, we weten ook dat het oprichten van een gedenkteken, dat is vaak een steen, in sommige gevallen ontdek je zelfs in het Oude Testament dat die steen gezalfd wordt. Hè, dat oprichten van zo'n gedenkteken, dat heeft ook te maken, ja, met een verwijzing naar de opstanding van de Heer Jezus Christus. En als het gaat om de opstanding van Christus, dan zeg je inderdaad, dat gedenkteken, hè, dat staat er tot op deze dag. En dat blijft er staan ook. Hè, want we weten dat we een opgestane Heer hebben, die de dood heeft overwonnen. Nou is dat meteen wel een hele grote stap natuurlijk. Dat we zeggen van, we hebben een opgestane Heer. En dat zeggen we dan naar aanleiding van deze geschiedenis die ons toch vooral bepaalt eigenlijk bij, ja, dat wat er gebeurt in Bethlehem. Want daar gaat het hier over. Het is een bekende geschiedenis nogmaals. Daar ben ik me ook wel van bewust. Maar ik denk aan de andere kant, het is ook zo'n geschiedenis, ja, die een soort vergaarbak is van alle, ja, mogelijke lijnen die hier samenkomen. En zeker als het gaat om allerlei zaken met betrekking tot de Heer Jezus Christus, dan, ja, is dit een geschiedenis waarin we bepaald worden bij zoveel diepgang, hè, bij zoveel overzicht die de Heer wil geven, inzicht ook in dat wat er allemaal gebeurd is, hè, dat we daar toch elke keer weer van onder de indruk komen. Het is zomaar een stukje uit een veel langere geschiedenis. He, dus dat moeten we ook maar even voor lief nemen. Het begint in ieder geval, wat ons stukje betreft dat we gelezen hebben, begint het met zij braken op uit Bethel. En het eindigt met het sterven van Rachel in Efrat, staat er in vers 19. Maar aan het eind van dat vers staat erbij, dat is Bethlehem. En dit is trouwens ook de eerste keer dat er over Bethlehem gesproken wordt in de Bijbel. Dus je kunt zeggen, de lijn waar het hier om draait, dat is een lijn waarin het draait om Bethel en Bethlehem. Het zijn eigenlijk maar twee plaatsen die hier de boventoon voeren. En het mooie is, als je kijkt naar, ja, de betekenis van die plaatsen, hè, de plaats Bethel, de betekenis daarvan betekent, is huis van God. Huis van God, Bethel. En dat El, dat betekent God, en in dit geval God in de zin van de machtige of de allerhoogste. Dus het huis van God, zij vertrokken uit het huis van God. Dan zou je zeggen van ja, dat kun je beter niet doen. Je kunt beter blijven in het huis van God. Dat is eigenlijk des te mooier. Maar goed, zij braken op uit Bethel. En waar komen ze aan? Ze komen aan bij Bethlehem. En dan merk je wel, dat begint ook met Bet. Oftewel, dat begint ook met het woordje huis. En Lechem, of Lehem, Lechem, dat betekent brood. Dus de lijn die hier gaande is, dat is een lijn vanuit het huis van God naar het huis van brood. Nou zijn dit natuurlijk twee geografische plaatsen, dat is duidelijk. Maar als je het een beetje meer overdrachtelijk ziet, en je verstaat onder het huis van God, ja, datgene wat het huis van God werkelijk is, namelijk de hemel boven, dat is de woonplaats van God, dat is mijn woonplaats, zegt God in het Oude Testament, de hemel der hemelen, dan merk je dat als je daar weggaat, als je uit die hemel der hemelen gaat, en die uitdrukking hemel der hemelen betekent in feite al de allerhoogste hemel, als je daaruit vertrekt, kun je nooit hoger gaan. Als je daaruit vertrekt, kom je altijd lager terecht. Dus het opbreken uit Bethel, ja, dat wijst in feite op een verlaging. Maar dan hebben wij het al, ja, wij als christenen zo onder elkaar hebben het dan al gauw over een woord als vernedering. En die vernedering, die brengt ons in deze geschiedenis bij Bethlehem. En dan vallen opeens allerlei dingen natuurlijk op zijn plek, want dan is dit niet zomaar een geschiedenis die Jacob onderging samen met, met zijn hele familie en gezin, bijna zijn hele familie. Maar dan is dit een geschiedenis die ons bepaalt bij de vernedering vanuit de woonplaats van God. En die vernedering is natuurlijk uiteindelijk een verwijzing naar de komst van Christus in deze wereld, die het huis van God verliet en neerdaalde als mens en geboren werd in de velden van Efrata bij Bethlehem. Beide worden hier genoemd, in vers 19, Efrat en Bethlehem. Dus een geschiedenis die ons bepaalt bij de komst inderdaad van Christus. Het gaat hier in deze geschiedenis van de hemel naar de aarde. Nou, als je zo nadenkt over Bethlehem, dat is wel mooi. Er worden in Bethlehem allerlei belangrijke personen geboren. En natuurlijk, voor ons, als wij zeggen Bethlehem, dan denken wij meteen aan de Heer Jezus Christus. Maar hier wordt bijvoorbeeld een persoon geboren die heet Ben-Oni of Benjamin. Wordt in Bethlehem geboren, is de eerste geboorte in Bethlehem waarover geschreven wordt. Maar als je wat later in de Bijbel kijkt, in het boekje Rut, dan zie je dat daar ook verschillende personen in Bethlehem geboren worden. Die geschiedenis van Rut die speelt zich ook af in Bethlehem. Rut trouwt daar met Boas. En dan wordt daar een zoon geboren. En die zoon die heet Obed. Wordt geboren in Bethlehem. Obed. En Obed krijgt ook weer een zoon. En die zoon die heet Isaï, ook een Bethlehemiet. En Isaï krijgt ook weer een zoon, die krijgt een hele hoop zonen trouwens, wel acht, maar de achtste zoon, dat is David. En David wordt ook Bethlehemiet genoemd. Dus die komt ook voort uit Bethlehem. Nou ja, en van David maken we dan maar meteen de stap naar de Heer Jezus Christus, want ook de Heer Jezus Christus wordt in Bethlehem geboren. Dat is een klein stukje geslachtsregister. Obed, Isaï, David en dan Christus. Je kunt daar eigenlijk ook steeds tussen zetten de zoon van. En dan moet ik ook denken aan die geslachtsregisters die je vindt aan het begin van de Bijbel. En met name het geslachtsregister van Lucas. Dat is een heel uitgebreid geslachtsregister. Waarin de lijn wordt gevolgd van de moeder van de Heer Jezus Christus. En dan kom je uiteindelijk terecht bij Adam. Ik weet niet of u zo dat geslachtsregister voor even helder in gedachten hebt. Maar dat geslachtsregister dat begint bij de Heer Jezus Christus en gaat dan terug. Meestal gaan geslachtsregisters die beginnen bij de oorsprong en werken dan toe naar het heden. Maar dat geslachtsregister begint bij de Christus, En dan Jezus en dan Jozef, wordt er dan gezegd, die moest voor hem zorgen. En dan staat er ook steeds bij de zoon van, het staat er geloof ik in totaal wel 70 keer. En dan kom je uiteindelijk terecht bij de zoon van Adam, Set, de zoon van Adam, de zoon van God, staat er dan. En dat geslachtsregister, dat bepaalt ons, of dat brengt ons helemaal terug bij God. En telkens staat er ook bij, en zo moet je dat ook opvatten, zoon van die. En we weten wel, dat als het gaat in de Bijbel over dat zoonschap, dat het dan gaat over erfgenaamschap. En als je kijkt naar al de betekenissen van de namen die in die geslachtsregister staan, waarvan de Heer Jezus dus de zoon is, dan krijg je een machtige boodschap over wie de Heer Jezus Christus is. En dat wordt helemaal uitgebeeld in al die namen. Nou hebben we voor vanmorgen maar even een paar namen. Obed, Isaï, David. Christus is de zoon van David, maar daarom ook de zoon van Isaï en daarom ook de zoon van Obed. David, Christus, de zoon van David. David betekent geliefde. Dat is een uitdrukking die op Christus van toepassing wordt gebracht natuurlijk in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus is ook de zoon van Isaï. Isaï betekent hij is Yahweh, hij is de Heere. Dat kun je zo op Christus toepassen. En Isaï is de zoon van Obed. En Obed betekent knecht, slaaf. En zo wordt de Heer Jezus Christus ook genoemd. Hier in deze geschiedenis wordt Benoni geboren in Bethlehem. En de eerstvolgende geboorte die vermeld wordt in Bethlehem, dat is de geboorte van Obed, de knecht. In deze geschiedenis merken we van het gaat hier om vernedering. Vanuit het huis van God naar de aarde toe. Want als je daar vandaan vertrekt, dan kom je hoe dan ook een keer op de aardbodem terecht. Nou, en dat is in dit geval het plaatsje Bethlehem. Maar die vernedering, die heeft natuurlijk alles te maken met de komst van Christus in deze wereld als slaaf, als dienstknecht. Denk maar aan Paulus, wat Paulus schrijft in de Filippenzenbrief. Dat Christus het goden gelijk zijn niet als roof heeft geacht, maar zichzelf vernederd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En hij is als zodanig gehoorzaam geworden, gehoorzaam tot de dood. Dus de eerste geboorten die in Bethlehem vermeld worden, die van Benoni, we hebben het gelezen, die jongen die sterft. Of die wordt geboren, maar de moeder die sterft. En de tweede geboorte die daar plaatsvindt is de geboorte van Obed. En als we Obed toepassen op de Heer Jezus Christus, de dienstknecht, dan heeft dat ook alles te maken met het sterven. Er worden met deze eerste twee geboorten in Bethlehem, worden als het ware twee kanten van de komst van Christus in deze wereld beschreven. De ene kant is dat Christus zelf gestorven is. De Heer Jezus zelf stierf. En de andere kant is dat zijn moeder stierf. En dat is waar hier sprake van is. Die geschiedenis laat ons in feite de werkelijke komst van de Heer Jezus Christus in deze wereld zien. Ton die had het daar al even over. Ik geloof in het gebed. We denken dan inderdaad binnenkort aan de geboorte van de Heer Jezus Christus op aarde. Maar het is goed om ons te bepalen bij de werkelijke reden van de komst van de Heer Jezus Christus. En dat is dat hij kwam om te sterven. En hoe het went of keert, maar dat zien we hier in deze geschiedenis terug. Het is nogal wat, hè? Er staat in vers 16, zij braken op uit Bethel. En toen ze nog maar een klein eindje of kleine afstand af hoefden te leggen om bij Efrat te komen, baarde Rachel en zij had het zwaar tijdens het baren. En het gebeurde toen zij het zo zwaar had tijdens het baren, dat de vroedvrouw tegen haar zei, wees niet bevreesd, ook deze keer hebt u een zoon. Ja, dat is natuurlijk nogal wat, hè? Dan denken wij aan de ene kant van, nou, ook al was het een dochter, alles goed, hè? Maar wees nou maar niet bang, zegt ze, zegt die vroedvrouw tegen Rachel, want ook deze keer heb je een zoon. Dit zou de 12e zoon en is de 12e zoon geworden van Jacob. En de tweede van Rachel. Haar eerste zoon was Jozef en de tweede is Benjamin. Nou, wees dus niet bevreesd. Waarom niet bevreesd? Ja, dat heeft iets te maken met dat zoonschap. He, je moet je voorstellen dat hier staat, deze keer, ook deze keer hebt u een zoon, dan staat er, ook deze keer hebt u een ben. Dat is het Hebreeuwse woordje voor zoon, ben. Dat kom je dus ook even later tegen in Ben-Oni en Benjamin. Dus ook deze keer hebt u een ben. En dat ben, dat is afgeleid van een woord in het Hebreeuws en dat betekent bouwen. Dus ergens wordt hier door deze vroedvrouw erop gewezen, je hebt opnieuw een zoon en daardoor zal jouw nageslacht gebouwd kunnen worden. Het houdt hier niet op, maar het gaat juist door. En dat is eigenlijk de troost die die vroedvrouw hier aan Rachel geeft. Nou, dan staat er in vers 18, en het gebeurde toen haar ziel het lichaam verliet, want zij stierf, dat zij hem de naam Ben-Oni gaf. Dus ze voegt er iets aan toe. Ook deze keer heb je een ben, en dan sterft ze. En ja, als je dit zo leest, dan denk je van nou, het laatste wat ze heeft gezegd is Ben-Oni. En dan staat er onmiddellijk achter, zijn vader echter gaf hem de naam Benjamin. En ook dat, hè, als je dit zo leest vanuit je menselijke wijsheid, dan denk je van, nou, hè, dat is niet erg sympathiek van Jacob. Hè, dan gaat zijn vrouw, die sterft daar in het kraambed. Bed, ik weet niet hoe het was geweest. Die sterft in ieder geval daar bij de bevalling. En het laatste wat zij zegt, Ben-Oni. Hè? Misschien ja, dat we dat inderdaad moeten zien als iets wat nog aansluit bij die woorden van de vroedvrouw. Ook deze keer heb je een ben. En het volgende wat er klinkt is Ben-Oni. Zoon, en dat betekent het, zoon van mijn smart. Hè, zoon van mijn smart. En ja, op dat moment sterft ze ook. En houdt het op. Dat woordje smart, dat zit dus in dat oni, hè, dat i, dat betekent van mij in het Hebreeuws. Van mij, net als ammi betekent mijn volk. En am is volk. Zo is dat oon of aan, dat betekent hier smart. Maar ik heb dat woord opgezocht en het betekent eigenlijk nog veel meer. Tenminste, het wordt met nog veel meer woorden vertaald. Het wordt ook vertaald met verdriet, met lijden, moeite, ondeugd, onrecht, ongerechtigheid. Dus moet je je voorstellen dat Rachel als laatste wat ze zegt, die zoon, dat is een zoon van mijn verdriet en een zoon van mijn moeite en van mijn ondeugd, van mijn onrecht, van mijn ongerechtigheid. En die zoon, die sterft dan. Later wordt de Heer Jezus Christus, in Jesaja, wordt hij genoemd de man van smarten. Het sterven van Rachel en het uitspreken van die naam betekent in feite haar eigen dood. Daarmee sterft ze namelijk. En ergens is dat ja, een prachtige waarheid. Want op het moment dat wij als gelovigen tegen de Heere gezegd hebben of zeggen, het is om mijn ongerechtigheid en om mijn ondeugd en om mijn verdriet en om mijn lijden en nou noem het hele rijtje maar op, mijn ondeugd, dat de Heer Jezus Christus stierf, op het moment dat je dat zegt, sterf je zelf. In overdrachtelijke zin. Maar dan komt er een eind aan wat de Bijbel dan noemt het oude leven of de oude mens. En waar gebeurt dat? Ja, dat gebeurt aan het kruishout op Golgotha. Dus die geboorte van deze Ben-Oni, die breidt zich in feite uit 33 jaar lang naar de kruisdood van de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus Christus stierf aan het kruis op Golgotha als de man van smarten. Als de man op wie al het verdriet en al het lijden en alle moeite en ondeugd en ongerechtigheid terechtkwam. En dat is Christus. Ben-Oni, zo heet hij. Wat ook nog misschien wel goed is om te weten. In het begin zei ik van het gaat hier om twee plaatsen. Hè? Bethel en Bethlehem. Als je nou in het Nieuwe Testament kijkt. En je kijkt naar de geschiedenis van de Heer Jezus. Hoe dat allemaal gaat. Dan ontdek je inderdaad dat de Heer Jezus in Bethlehem geboren wordt. Hè? Duidelijk. Maar dat hij uiteindelijk na zijn dood en opstanding ook weer teruggaat naar het huis van God. Dat is natuurlijk wel mooi. Ik bedoel, de Heer Jezus die ging vanaf de Olijfberg weer naar boven toe. Hij is, zegt Paulus ook in datzelfde Filippenzen 2, uitermate verhoogd. En hij heeft de alles overtreffende naam ontvangen, de naam boven alle naam. Dus ja, hij is daar weer boven. Hij is terug. De Heer Jezus Christus is terug op de plaats waar hij vertrok. Maar het is misschien ook wel mooi om te weten dat de Heer Jezus vertrok vanaf een bepaalde plaats. Ja, zegt u, dat is de Olijfberg geweest. Nou, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Want dat lees je op verschillende plekken. Maar als je een beetje verder gaat kijken, dan blijkt dat Lucas, die zegt aan het, in zijn laatste hoofdstuk dat hij schrijft, in het Lucas-evangelie, die zegt dat de Heer Jezus vertrok naar Bethel, of tenminste naar de hemel, vanuit de plaats Betanië. Dus de Heer Jezus vertrok vanuit Betanië naar de hemel. In grote lijnen, de Heer Jezus kwam uit Bethel, in Bethlehem, via Betanië, na zijn dood en opstanding al, ging hij weer terug naar de hemel. En Betanië, dat hoor je al, dat begint ook met Bet. En dat betekent opnieuw huis. En dat Anië, je hoort het al een beetje, dat Anië houdt verband met wat hier staat, Oni. En wat betekent de naam Betanië? Betekent het huis van smart. Of het huis van ellende. Noem het hele rijtje maar weer op. Het huis van onrechtvaardigheid. Het huis van onrecht. Het huis van ondeugd. Dat allemaal. En de Heer Jezus die liet het achter zich en hij ging terug naar het huis van God. Ja, die geschiedenis die bevat wel heel veel. Ook zoiets, dat Rachel stierf toen hij geboren werd. Toen Ben-Oni geboren werd. Ik zou eigenlijk willen zeggen, in die naam Ben-Oni, daar ligt de dood van uiteindelijk de Heer Jezus Christus opgesloten. En op het moment dat zij haar laatste woorden uit kan spreken, Ben-Oni, ja, die vroedvrouw die zegt wel, wees blij, want je hebt een zoon, je hebt een Ben. Nou, mooi is dat, Ben. Maar zij zegt Ben-Oni. En ze sterft. Dat is de moeder van Ben-Oni, natuurlijk. Die sterft. Rachel, haar naam, betekent ooi. En dan wel in die zin dat hiermee een vrouwtjesschaap bedoeld wordt. Een vrouwelijk schaap. Een ooi. En als je daar dan weer over nadenkt, denk je weer, ja, ook daar komen weer allerlei lijnen komen daar samen in deze geschiedenis. Want een vrouwtjesschaap, ja, dat klinkt een beetje oneerbiedig natuurlijk als je dat zegt van deze vrouw. Hè? Ja, jouw naam is vrouwtjesschaap, maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Ooi, voor als je het mooier vindt. Klinkt ook nog niet echt. Hè? Maar ze is dat. Maar een ooi brengt normaal gesproken een lam ter wereld. En ja, De Heer Jezus Christus is het Lam Gods. Hij is het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het Lam Gods dat uiteindelijk alle ongerechtigheid en ondeugd en verdriet en lijden gedragen heeft. Dat is de Heer Jezus Christus. Het Lam van God. U kent wel die ene geschiedenis uit het Johannesevangelie. Dat de Heer Jezus, dan komt hij bij het Jeruzalem in en dan komt hij bij het badwater Bethesda. En daar zit die man 38 jaar is hij al ziek en die wordt ook genezen. Maar er staat bij dat de Heer Jezus Jeruzalem binnenkwam via de schaapspoort. Hij kwam uit het noorden, uit Galilea en hij ging de stad binnen. En de schaapspoort, dat is de poort waardoor de offerdieren voor de feesten binnengebracht werden. Dus de Heer Jezus komt die schaapspoort binnen. Nog zo'n lijntje die uit deze geschiedenis loopt, dat is dat de eerste poort die na de verwoesting van Jeruzalem werd opgeknapt, de verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar, toen het volk 70 jaar later weer terugkwam in dat beloofde land, toen is het eerste poort die is opgeknapt, dat is de schaapspoort geweest. En dus daar begint ook de verlossing. De verlossing begint en eindigt met het Lam Gods. En dat Lam Gods, het Lam, wordt geboren uit de moeder. En Rachel is daar hier het beeld van. Rachel betekent nogmaals ooi. Zij is een beeld van de moeder van de Heer Jezus Christus. En dat bedoel ik niet zomaar Maria, maar dan bedoel ik veel meer het volk waar de Heer Jezus Christus uit voortgekomen is. Daar is Rachel een beeld van. En nou staat daar dus dat op het moment dat Benoni, wat model staat voor het sterven van Christus, geboren werd, stierf Rachel. En dat is precies wat er gebeurd is. Op het moment dat de Heer Jezus Christus stierf, zegt Paulus, zijn allen gestorven. Wij zijn, zegt hij in 2 Korinthe 5, wij zijn tot het inzicht gekomen dat één voor allen gestorven is. En die in het sterven van die ene zijn allen gestorven. En dat ligt natuurlijk opgesloten daar in dat lijden van de Heer Jezus Christus. Nou, toen Benoni geboren werd, stierf Christus, als het ware. En toen Christus stierf, stierf zijn moeder. Je kunt het ook letterlijk in Romeinen 7 terugvinden. Hè? Daar staat het ook gewoon beschreven. Gij zijt dood voor de wet door het lichaam van Christus, zegt Paulus daar, tegen de broeders die de wet kennen. Nou, dit is allemaal nog niet het einde, hè? Benoni, als je gewoon even op een rijtje zet, heel kort, wat werd er nou achter elkaar gezegd? Hè? Want er staat een heel veel tussen beschreven, maar wat werd er nou echt gezegd en wat werd er nou echt gehoord? Dan is de volgorde, wees niet bevreesd, want ook deze keer hebt u een zoon. Het volgende is, zoon van mijn smart. En het volgende daarna is, zoon van mijn geluk. Want zo noemt Jacob hem. Zoon van mijn geluk of zoon van de rechterhand. Want Benjamin betekent de rechterhand of Jamin. Dus hij is de zoon van de rechterhand. Dat is wel mooi. Want dat geeft ons zicht niet alleen op de dood van de Heer Jezus Christus. Maar dat geeft ons zicht op de opstanding. Ja, zelfs de verhoging boven al wat is van de Heer Jezus Christus. Hij is de zoon van mijn smart, ja, zegt Jacob, dat is goed. Maar hij is vooral ook de zoon van de verhoging, de zoon van de rechterhand. En wat dan wel opvallend is, broeders en zusters, hè, dat als je later over deze persoon leest, die hier geboren wordt, lees je alleen maar over hem als Benjamin. De naam Benoni komt verder nergens meer voor in de Bijbel. Dus alleen hier wordt hij genoemd. Er wordt één keer stilgestaan bij dat grote en cruciale moment in de heilsgeschiedenis, namelijk het sterven van Christus. En voor de rest is het, hij is de zoon van de rechterhand. Hij is geplaatst ter rechterzijde van God. En dat betekent in de voorrangspositie boven al wat is. En dat is de Heer Jezus Christus. Dus deze geschiedenis, ja eigenlijk toch hoe triest ook, is toch een geschiedenis van hoop, van overwinning en van verhoging van Christus, van verheerlijking. Benoni, nee, zegt Jacob, Benjamin. En dan sterft Rachel, ze wordt begraven en op haar graf wordt dat gedenkteken dat eigenlijk verbonden is aan Benjamin, dat wordt daarop geplaatst. Als mensen daar later langs liepen, zullen ze niet meer gedacht hebben aan Benoni, maar hebben ze gedacht, oh ja, daar werd die zoon geboren. Hoe heet hij ook? Ach, Benjamin. Dat was hem. En broeders en zusters, wij mogen de Heer Jezus Christus ook zo zien, hè? Als degene die verhoogd is boven al wat is. En natuurlijk, als je zegt hij is verhoogd, dan weet je, dan betekent dat hij ook vernederd is. En dan houden wij ook rekening met het feit dat hij in deze wereld kwam om te lijden en te sterven. Maar uiteindelijk is hij nu wie hij is. Als je leest in het boek Handelingen dat Paulus onderricht geeft aangaande de Heer Jezus Christus, dan mag je ervan uitgaan dat hij onderricht gaf aangaande de opgestane Heer Jezus Christus die verhoogd was boven al wat is. Het gaat om hem. En zo ja, mogen wij de Heer Jezus Christus ook kennen. Deze geschiedenis is uiteindelijk een geschiedenis ja, van lijden en heerlijkheid. Ja, tuurlijk, dat lijden komt eerst, heerlijkheid komt daarna. Prachtig, hè, dat dat de boodschap is van de schrift. Het is niet de boodschap van heerlijkheid en lijden. Het is niet de boodschap van Benjamin en Benoni. Nee, het is precies andersom. Het is de boodschap van lijden en heerlijkheid. Of misschien mag je wel zeggen van lijden naar heerlijkheid. En het is de boodschap van Benoni naar Benjamin. Want daar is die heerlijkheid onlosmakelijk aan verbonden. En wij ja, mogen wat dat betreft weten dat het wat God betreft niet ophoudt bij dat lijden. Ook niet bij dat lijden waar wij persoonlijk mee te maken hebben. Maar dat het voortgaat en dat het terechtkomt in de heerlijkheid van God. En ja, nogmaals, ook voor ons persoonlijk. Is dat hetgene ja, waar we ons aan vast mogen houden, wat we mogen weten, wat we mogen beseffen. Dat aan het lijden, waar we misschien ook wel deel aan hebben, lijden van de tegenwoordige tijd. Paulus zegt, ik weet zeker, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard wordt. En dan mogen wij er dan nog bij zeggen van ja, Paulus, dat schreef je toen. En later schreef je dat wij met Christus inderdaad gestorven zijn, maar met Christus opgewekt zijn, levend gemaakt zijn en met hem in de hemelse gewesten gezet zijn. Wij zijn al in die heerlijkheid aangekomen. Zo mogen we er eigenlijk tegenover staan. Los van alles wat ons nog overkomt en waar we mee te maken hebben hier in deze wereld. De positie, die is helemaal goed. Benoni, ja, maar vooral Benjamin. Lijden, inderdaad. Maar het is uiteindelijk verhoging in Christus. Dat is waar we deel aan hebben gekregen. En nou, zo zijn wij deelgenoten geworden van de Heer Jezus Christus. We weten van hem, hij is teruggekeerd naar Bethlehem. En wat schrijft Paulus over ons? Hij zegt van ja, wij zijn huisgenoten van God geworden. We maken deel uit van dat Bethel. Dat is toch prachtig? En dat schrijft Paulus, hè? Want Paulus, dat weet je wel, dat was ook een Israëliet, een Jood. En die kwam notabene ook nog uit een bepaalde stam. En dat was de stam Benjamin. Die man die mocht uiteindelijk verkondigen ja, wat Christus in zijn verhoogde positie is. En de zegen die wij ontvangen hebben in de Heer Jezus Christus. Dus broeders en zusters, deze geschiedenis, ja, de dood staat voorop. Rachel sterft, staat erboven. Het is ook allemaal menselijk gesproken niet leuk wat er gebeurt. Maar uiteindelijk geeft deze geschiedenis ons zicht op het werk, het verlossingswerk dat God in Christus tot stand heeft gebracht. En dat is een werk, daarin gaat het van lijden naar heerlijkheid. Amen. We gaan met elkaar de Heere danken. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken dat we u mogen kennen als inderdaad de Allerhoogste die in de hemel is. En dat we u mogen kennen als onze Vader, de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat we weten mogen, Heere, dat u ons in hem gezegend hebt met alle geestelijke zegen. Dat we die plek boven in de hemel hebben gekregen. En Heere, dat we ook vanuit die wetenschap, vanuit die werkelijkheid, ons leven hier op aarde nog verder mogen leven. Dank u wel, Heer, voor zoveel liefde en genade. We willen u zo danken, Heere, dat we boven alles u mogen toebehoren. Heer, en dat we mogen weten dat er ook uiteindelijk, Heere, een einde komt aan de hele situatie waarin we ons hier in dit leven bevinden. En dat het uiteindelijk een en al heerlijkheid zal zijn in Christus. En dank, Heer, dat we daar nu al van mogen genieten. Ons mogen realiseren dat we er deel aan hebben, Heere, door het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Het Lam Gods dat in deze wereld kwam, dat de zonde van de wereld heeft weggenomen. En dank u wel, Heere, dat ook wij deel hebben gekregen aan de verlossing door het bloed van dat Lam Gods. We danken daarvoor, Heere, en we willen ook bidden dat we ook steeds meer en beter mogen begrijpen wat dit allemaal betekent. Vader, zo dragen we elkaar aan u op, aan uw genade. We danken dat we weten, Heere, dat we allen bij u in goede handen zijn. Heer, en dat u ons leidt zo in alle dingen. Ook daar, Heere, willen we u voor loven en prijzen. We doen dat uit genade. Amen. Amen. Ja, 268. Stel voor dat we dat dan staande zingen met elkaar. Als afsluiten van onze samenkomst. En dan wens ik u alvast hele mooie dagen toe. En een goed 2020. Wie had ooit gedacht dat we dat nog zouden redden? En God zegen.